Geliefde gemeente hier aanwezig, thuis met ons verbonden. Zondagochtend 7 februari. We heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.D. Gooyert uit Nijkerk hoopt voor te gaan. De volgende afkondigingen namens de kerkraad. Maandag 1 februari is overleden Maartje Verheul Visser in de leeftijd van 95 jaar. Gisteren in besloten kring begraven op de algemene begraafplaats de Waarder. Deo Valente zondagochtend 14 februari, eerste Lijdenszondag. In de ochtenddienst hoopt dominee B.L.P. Tramper uit Oud-Beijerland voor te gaan. In de avonddienst proponent P.L. van Steenselen uit Sint-Antoniepolder. Wij zijn dankbaar dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure. De kerkraad heeft gisteren een beroep uitgebracht aan dominee B.L.P. Tramper uit Oud-Beijerland. Het beroep is ingegaan op 6 februari. De uiterste beslisdatum is Deo Valente 27 februari. Laat ons gebed zijn tot de Heere om zijn gunst en leiding. Vandaag is er weer een online uitzending van de zondagsschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start 14:30. De gewone catechisaties worden deze week ook online verzorgd. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen heeft de kerkraad de volgende dubbeltallen opgesteld en dat op alfabetische volgorde. Aanstaande vacature van ouderling J. Verhoog, de heer W. Hogedoren Gruttolaan Driebrugge en de heer K.A. Houmes Wilgelaan Driebrugge. In de aanstaande vacature van de diaken F. van den Berg, de heer A. van den Berg, prins Willem-Alexander Straatwaarder en de heer L.J. van den Berg Groendijkwaarder. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor Deo Valente dinsdagavond 9 februari om 19:30 in de kerk. Dit is een besloten vergadering, zoals gebruikelijk. De genoemde aanvangstijd is bindend. Na het begin van de vergadering mag niemand meer worden toegelaten. De vergadering duurt ongeveer 1 uur. En in verband met de coronamaatregelen wordt u gevraagd een eigen pen mee te nemen. Er zal niet worden gezongen. En wij bevelen de genoemde broeders en de verkiezing in uw voorbeden aan. De kerkdienst die aanvankelijk was ingepland voor de aanstaande woensdagavond gaat niet door. Huwelijksafkondiging van Nijke Dorsjan en Henrike de Koning. En zij hopen Deo Valente maandag 22 februari in het huwelijk te treden. Kerkelijke inzegening vindt plaats in een kerkdienst in de gereformeerde kerk in Waarder. Eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunnen gemotiveerd, leesbaar ondertekend, tot en met zaterdag worden ingediend bij de scriba, diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, te Nieuwerbrug. Wij bevelen hen ook hartelijk aan in uw voorbeden en meeleven. De inzameling van de gaven. De eerste bijdrage is voor de zorginstellingen, zie hiervoor de kerkbode. Tweede en derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van mevrouw Verheul Visser. In verband met overlijden van moeder, oma en grootoma. Tevens voorbeden voor mevrouw Adrie van der Hoeve Zwanenburg, Driebrugge, die gisteren aan het graf stond in verband met het overlijden van haar schoonmoeder. Wij doen voorbeden voor de heer A. Kok uit Hekendorp. Hij is niet meer in het ziekenhuis, maar is overgeplaatst naar het revalidatiecentrum de Ronsenhof in Gouda. Tevens voorbeden voor André de Hollander en zijn moeder, mevrouw de Hollander Euser uit Waarder. Zowel André als zijn moeder hebben corona. Alhoewel, het is wel fijn dat André nu in Waarder bij moeder kan zijn. Tevens voorbeden en dankzegging dat het weer beter gaat met onze broeder ouderling Verhoog. Voorbeden voor de stemmingsvergadering aanstaande dinsdag. En wij doen voorbeden voor dominee B.L.P. Tramper in verband met het ontvangen beroep. Verder wenst de kerkenraad iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als degene die op afstand met ons meeluisteren.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gebeten in verband met het overlijden van mevrouw Verheul zingen we nu Psalm 103, daarvan de verse 8 en 9, het 8e en 9e vers van Psalm 103. Gemeente, dan stellen we ons nu op voor de spiegel van Gods heilige wet. Na de samenvatting die Jezus daarvan gaf, zingen we Psalm 32, vers 1. 32, het eerste vers. Ik lees u de wet voor uit Exodus 20. Toen sprak God en ook vanmorgen spreekt God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen wat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet misbruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat ge die heiligt apart zet. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Daar kwam een wetgeleerde aan de Heere Jezus vragen wat het voornaamste gebod is in de wet. En toen zei Jezus, dat is, u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, maar er is ook nog een tweede en dat is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben, net zoals uzelf. Door deze twee geboden wordt heel het woord van God in een hoofdsom samengevat. Amen. gemeente, laten we samen gaan bidden. Heren, we danken u hartelijk dat u ons hier in de kerk hebt gebracht door de sneeuw heen, de gladde wegen en een ander deel van de gemeente, het grootste gedeelte, is thuis met ons verbonden. We danken u, Heren, dat dat allemaal kan en mag. En zo zoeken we nu uw aangezicht. Dat wij u mogen zien, kan alleen omdat u ons ziet. Omdat u ons hebt aangezien. Vooral in uw onuitsprekelijke gave in de zending van uw Zoon. Die om ons en onze zaligheid is neergekomen. Nog niet zo lang geleden stonden we daarbij stil. En nu mogen we ook weer een gedeelte van uw woord lezen en overdenken. En daarbij is nodig dat u daar zelf met uw Heilige Geest in meekomt. Zodat het ons wat mag doen. Zodat ons hart wordt aangeraakt. En we straks wat mee te nemen hebben naar huis of dat we dat thuis, als we daar al zijn, verder kunnen overdenken. En misschien ook het verdere van deze week. Dat uw woord, dat ons, voor de meesten zal dat zo zijn, zo bekend is, misschien overbekend, dat het ons toch niet loslaat. En dat we ons afvragen, hoe staat het nu met mijzelf? Heren, wij danken u voor de week die u ons gaf. Bij alles wat wij hadden te doen. En heren, u heeft ons nog in het leven gespaard. U heeft ons gezondheid gelaten. Of wanneer we ziek zijn, toch nog de mogelijkheid om de dienst mee te maken. Heren, onze omstandigheden zijn verschillend en u weet daarvan, u weet alles. U kent ons door en door en u weet ook hoe we het ervan afgebracht hebben wat betreft uw wet en het liefdegebod van de Heere Jezus. Heren, dan moeten we het, als het goed is, allemaal zeggen, wie zal voor u bestaan? Maar dat we dan ook het vervolg in die psalm kennen. Maar nee, daar is vergeving bij u te verkrijgen. Ja, dan heeft de sneeuw die gevallen is ons ook nog wat te zeggen. Want dan zegt psalm 51 dat we kunnen worden nog witter dan sneeuw. En dan denken wij, dat bestaat niet. Dat is zo wit, verse sneeuw, maar nog witter dan sneeuw, wanneer u ons reinigt. Heren, wilt u dat doen? Door genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben eerst een schriftlezing uit Lucas 2, te beginnen bij vers 41. Het laatste gedeelte van Lucas, tweede hoofdstuk, 41 tot en met 52. Dat is de bekende geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. 2:41, en zijn ouders, dus de ouders van Jezus. En die jongens en meisjes weten wel dat dat Jozef en Maria zijn. Reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij 1 dagreis en zochten hem onder de familie en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze wederom naar Jeruzalem om hem te zoeken. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom heb gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen: Wat is het dat ge mij gezocht hebt? Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij verstonden het woord niet, ze begrepen het woord niet, dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Waarom gingen Jozef en Maria en Jezus eigenlijk naar Jeruzalem toen het Pasen was? Mocht dat of moest dat? Het moest. Van wie moest dat dan? Dat moest van de Heere. Dat lezen we in Exodus 23, onze tweede schriftlezing. Exodus 23, de verzen 14 tot en met 17. Exodus 23, 14. 3 reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult ge houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, op de bestemde tijd in de maand Abib. Want daarin zijt gij uit Egypte getogen. Doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. Dat is het paasfeest. En het feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw arbeid die ge op het veld gezaaid zult hebben. Dat is Pinksteren. En het feest van de inzameling op de uitgang van het jaar, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult hebben ingezameld. Dat is het Loofhuttenfeest. 3 maal per jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Heere, Heere verschijnen. Gebeten, het gaat dus over die bekende geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. En we hebben het dan over een kind vermist in Jeruzalem. 3 dingen zien we daar. Jezus gaat met zijn ouders naar de tempel. Jezus zit te midden van de leraar van de tempel. En Jezus wordt gezocht en gevonden in de tempel. Een van de psalmen die ze vast gezongen hebben op weg naar Jeruzalem, toen met het paasfeest, is psalm 122. Die psalm zingen we nu ook, de eerste 2 verzen. Psalm 122, vers 1 en 2. Gemeente, wat weten we eigenlijk over de jeugd van de Heer Jezus? Laten we zeggen over de eerste 30 jaar, want toen begon hij met zijn werk in Israël. Nou, we weten daar heel weinig van. Veel te weinig voor een levensbeschrijving. De kerk van de middeleeuwen die vond het veel te weinig wat we uit de Bijbel weten. En daarom hebben ze daar vrome fantasie op losgelaten. Allerlei sterke verhalen zijn er verzonnen over de jonge Jezus. Maar daar lezen we niets van in de Bijbel, dus dat nemen we ook niet over. Wat we weten, dat is dat hij na zijn geboorte met zijn vader en moeder als asielzoeker naar Egypte ging. Hoe de Heere hen toen heeft teruggeroepen en hoe hij is gaan wonen met zijn vader en moeder in Nazareth. Bij de timmermanswerkplaats nemen wij aan. Er zijn nog andere kinderen geboren in dat gezin. Vier jongetjes worden bij naam genoemd en ook nog zusjes, meervoud, dus minstens twee. En nou hebben we gelukkig toch nog één geschiedenis. En daar zijn we blij mee dat we toch nog iets hebben om over Jezus te weten. Namelijk deze geschiedenis toen hij 12 was. En toen hij naar de tempel ging van Jeruzalem. Hoe weten we dat eigenlijk, dat dit gebeurd is? Hoe wist Lucas dat? Nou, we kunnen alleen maar verzinnen dat hij dat op de een of andere manier van moeder Maria heeft gehoord. En dat hij zo, onder inspiratie van de Heilige Geest, deze mooie, maar ook wel een beetje wonderlijke geschiedenis heeft opgeschreven. Geloof maar, jongens en meisjes, dat de vriendjes van Jezus, laten we zeggen de kinderen die bij hem op school zaten, wel thuis gezegd zullen hebben, nou die Jezus van Jozef de Timmerman, dat is toch wel een vreemde. Dat is wel een vreemde jongen, dat is een heel bijzondere jongen. Dat is eigenlijk een wonderkind. Want hij is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. En hoe dat is, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Jongens en meisjes, Jezus die heeft nooit iets verkeerd gedaan of gezegd. En ook niet gedacht. En nou gaat hij dus met zijn vader en moeder mee. Andere kinderen gingen ook wel mee. Dus dat is weer niet zo bijzonder. Maar voor hem natuurlijk wel. En we hebben gelezen waarom ze gingen. Jullie zeggen misschien thuis wel eens, moet je naar de kerk of mag je naar de kerk? Ook zo'n mooie vraag van catechisanten altijd. He, het mag, maar eigenlijk moet het ook. En Jozef moest in elk geval. Want de mannen moesten 3 keer per jaar naar Jeruzalem. En het is bekend dat ze vaak dan ook hun vrouw meenamen. En dus ook wel kinderen. En daar zijn de uitleggers verschillend van mening over of Jezus nou hier voor het eerst meeging in zijn leven, of dat hij al vaker mee geweest is, dat weten we niet. Maar in elk geval nu, deze keer, nu het bijna Pasen is, gaat hij mee. Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want nu gaat het paaslam zelf naar het paasfeest. Ja, en nou gaat er dus ook wat gebeuren hier bij dit paasfeest. De mensen gingen in grote groepen. En vanuit Nazareth, in Galilea, gingen dus ook een grote groep mensen naar het zuiden, naar Jeruzalem. En die groep die werd steeds groter en groter. En wij weten wat ze onderweg deden. Ze zongen. En we weten zelfs wat ze zongen. Namelijk de liederen Hamaalot, Psalm 120 tot en met 134. Want het zijn de psalmen van de opgang naar de tempel, de bedevaartsliederen. En geloof maar dat Jezus die ook heeft gekend en dat hij die ook heeft meegezongen uit volle borst, ook die 122, want dat ging nu gebeuren. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat feest, dat was zomaar niet afgelopen. Dat lazen we ook, hè. De Heere heeft dat allemaal precies gezegd. 7 dagen duurt het. En dan de 8e dag gingen ze weer naar huis toe. En ja, centraal bij dat feest stond de tempel. Daar ging het om. Daar gebeurde het. Daar werd het paaslam geslacht. En daar konden wel heel wat mensen in. Maar die tempel, dat was maar niet 1 gebouw zoals bij ons de kerk. Maar dat was een heel complex van gebouwen en van pleinen. Daar konden wel 200.000 mensen tegelijk komen. Maar ja, als al die mensen daar waren, dan waren er wel 2 miljoen. 2 miljoen Joodse mensen tegelijk. Daar op het feest in Jeruzalem. Voor sommige mannen was het natuurlijk bezwaarlijk. 3 keer per jaar daar naartoe. En de rabbijnen hadden gezegd, nou, als je dan in elk geval maar met Pasen komt. Nou, Jezus dus ook hier in Jeruzalems tempel. U bent misschien wel eens geweest in Israël. En dan heeft u vast ook op de Olijfberg gestaan, waar je dan zo de stad, de oude stad vooraan, zo als het ware onder je voeten ziet. Ja, toen moet het nog veel mooier geweest zijn. Want er scheen de zon op het gouden dak van de tempel. En Jezus' hart is vast sneller gaan kloppen. En dat hij dacht, daar is het huis van God. Daar is het huis van mijn vader. En mijn vader wil hier wonen, te midden van zijn uitverkoren verbondsvolk Israël, waartoe ik zelf ook behoor. Gemeente, zo zijn ze daar gekomen. We weten niet alles van deze geschiedenis. Er zijn heel wat vragen te stellen. Maar laten we het houden bij de dingen die we wel weten, die er wel staan. Een jongetje van 12. Ja, je zou denken dat er, ja, dat er zou staan. En Jezus was te vinden te midden van spelende kinderen. Maar dat staat er niet. Jezus was te vinden tussen de leraren van de tempel. Er was daar in de tempel altijd veel te doen. Er was veel te zien. Elke dag. En daar werden ook openbare lessen gegeven door de rabbijnen. De schriftgeleerden. En daar heeft Jezus een plekje gezocht. En daar heeft hij van die leraren les gekregen. Daar heeft hij goed geluisterd. Daar heeft hij ook vragen gesteld. En er zijn mooie schilderijen van bekend. Dan zie je zo dat jongetje te midden van al die mannen. Jezus kwam al gauw in het midden Want die mannen die waren zo verwonderd. Dat jongetje, ja, was zijn tijd ver vooruit. Wat dat jongetje al wist. En wat dat jongetje al vroeg, waar hij al belangstelling voor had. Misschien hebben ze wel gedacht, het is een nieuwe Jozef. Of een Samuel. Of een David. Maar tegelijk denken we dan dat Jezus hier ook een stukje lijden, een stukje vernedering heeft meegemaakt. In de catechisme staat hè, dat Jezus de hele tijd van zijn leven heeft geleden. Dus niet alleen op het laatst, ook niet vanaf zijn 30ste jaar toen hij ging optreden, maar al gelijk vanaf zijn geboorte. De besnijdenis, toen er al enkele druppeltjes bloed vloeiden. En nou hier, als die 12 is ook. Want hij is hier te midden van die mannen die over 18 jaar zijn vijanden blijken te zijn. En daar krijgt hij nu les van. Van die mannen die straks niets van hem moeten hebben. Die tegen hem ingaan. En die het tenslotte zo ver gebracht hebben. Dat hij aan het kruis terecht is gekomen. Jezus is leerling van deze leraren. Die leraren die het niet in de gaten hebben. Die niet doorhebben. Dit is het paaslam zelf. Alles spreekt hier van het paaslam. Al die offers, al dat bloed, al die gebruiken, alles wat hier te zien is. En dat zal straks vervuld worden in dit jongetje. Maar er is niemand die het doorheeft. Alleen Jozef en Maria hebben dat geweten. Ook al hebben ze niet alles nog begrepen. Maar Maria heeft alles bewaard in haar hart. Die heeft er aldoor maar over nagedacht. Ook over deze geschiedenis. Straks dan gaan we een vers zingen van Psalm 119, het 50ste vers. En daar gaat het eigenlijk ook over deze geschiedenis. Dan gaat het over deze mannen. En die worden daar genoemd grijzaards zonder godsvrucht. Ze kenden de schriften van het Oude Testament wel op hun duimpje, maar dat was van buiten. Maar Jezus kent de schrift van binnen. Ja, hij is zelf het schrift geworden woord. Die kennis botst op elkaar. En straks, als Jezus begint met zijn prediking, dan hebben de hoorders in Israël dat ook wel door. Want dan lees je in Matthäus 7, 29, dat de mensen zeggen, ja, deze rabbi, die rabbi van Nazareth, die leert, die onderwijst als machthebbende en niet zoals onze schriftgeleerde. Gemeente, verwonderd zijn ze. Ze staan versteld. Maar dat is niet genoeg. Vandaag de dag ook niet. Sommige mensen zijn verwonderd over Jezus. Maar het is van korte duur. Het raakt hun hart niet. En dat is nodig. Gebeten dus Jezus, die is hier bij die leraren en hij blijft hier ook bij die leraren. Ja, en dan gaat het gebeuren, hè. En misschien zegt de moeder wel hier in Waarder, of die denkt dat, ik vind dat toch wel een beetje een vreemde geschiedenis, hoor. Want welke moeder doet dat nou? Een jongetje van 12, dat kan ook een meisje zijn, achterlaten in een grote stad, bij zoveel mensen, dat je dan denkt, nou ja, hij zal wel bij het reisgezelschap zijn straks, dan zien we hem wel weer. Of dat u misschien wel denkt, ja, dat is toch eigenlijk niet goed wat Jezus deed. Een jongetje van 12 die zomaar zijn vader en moeder laat vertrekken. En als je zelf een jaar of 12 bent, dan denk je misschien ook wel, waar zou Jezus geweest zijn 's nachts? Als de deur van de tempel dichtging, en zal die zijn vader en moeder niet gemist hebben die 3 dagen? Zou die niet om zijn moeder hebben geroepen? Nou, dat lezen we natuurlijk ook allemaal niet. En ook niet waar Jezus en die rabbijnen het over hadden. Het staat er niet. Maar dit staat er wel. Dat Jozef en Maria dus met het reisgezelschap zijn vertrokken. En nou zijn er uitleggers, ook gereformeerde uitleggers, die denken dat dit gebeurd is. De rabbijnen die hadden een regel gesteld dat je niet 7 dagen hoefde te blijven. Vanwege de drukte wellicht. Die hadden gezegd, als je nou maar 2 dagen blijft, 1 nacht, dan mag je daarna weer naar huis. En dat Jozef en Maria dat dus hebben gedaan met al die mensen die ook uit Galilea kwamen. Maar Jezus niet. Jezus was er niet bij. Jezus ging niet mee. En dat dus geen plichtsverzuim was van Jezus, maar dat hij dus juist zijn plicht deed. Dat is wel een aantrekkelijke uitleg. Dan zou dat dus eigenlijk een duivelse verzoeking zijn voor Jezus. Want vader had gezegd, 7 dagen blijven. En dan gaan ze vader en moeder. En dan gaan al die andere mensen. Maar Jezus blijft in gehoorzaamheid aan God, aan zijn vader. Daarom is die er niet bij. 3 dagen. 3 dagen zoek. Er zijn kinderbijbels, die doen het voorkomen. Of Jozef en Maria echt 3 dagen hebben gezocht. Maar zo is het niet. Die eerste dag hebben ze gereisd zonder Jezus. Ongeveer 1 kilometer of 30. Toen zijn ze 's avonds daar ergens aangekomen, misschien daar in de buurt van Jericho. En toen dachten ze pas, waar zou Jezus zijn? Toen zijn ze gaan vragen, hebben jullie Jezus gezien? Weet je waar die is? Nee, niemand heeft hem gezien. Oh, wat word je dan bang, hè? Wat word je dan ongerust? U bent misschien ook wel eens een zoon of een dochter kwijt geweest en al is het jaren geleden, dan weet je het nou nog. Dan zeg je, weet je nog dat je weggelopen was of zo? Ze zeggen toch ook straks, we hebben u met angst gezocht. Ze gingen niet gelijk terug door het donker, want dat deed je niet. Je reisde niet door het donker. Je reisde niet met een paar mensen. Dus ze zijn daar eerst gaan slapen, dag 1. Dan de tweede dag zijn ze teruggekeerd naar Jeruzalem. En natuurlijk zijn ze toen ook tegen de avond daar aangekomen. Hebben ze dus ook nog niet kunnen zoeken. En dan komt dag nummer 3. En toen zijn ze gaan zoeken. Misschien klopt het wel wat er dan in die sommige kinderbijbel staat. Steegje in en straatje uit. Overal maar kijken. En eindelijk, dan zien ze hem in de tempel. Zou kunnen zijn dat ze daar gelijk gezocht hebben. En daar is Jezus nog steeds bij die leraren van de tempel. Nog steeds met zijn vragen. Nog steeds met zijn antwoorden. En dan ontstaat dat gesprek tussen Maria en Jozef aan de ene kant en Jezus. Kind vermist in Jeruzalem, maar gelukkig ze vinden hem. Maria doet het woord. Jozef zegt niets. Jozef zegt eigenlijk nooit wat, tenminste, niet dat wij weten. Maria is de woordvoerder. En Maria die zegt, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maria wijst haar kind van 12 terecht. Ze geeft hem een standje, zouden wij zeggen. Maria die komt op voor haar eer en voor haar recht als moeder. We horen niet dat Maria zegt, o Jezus, sorry hoor, dat we zijn weggegaan. Dat we niet naar je hebben omgekeken. Dat we dachten hij zal er wel bij zijn. Of zelfs, ja, we hebben niet goed gedaan. We zijn geen 7 dagen gebleven. Zo spreken vader en moeder. En nou Jezus. Jezus antwoordt met een wedervraag. En dat is een mooi gegeven. Nou horen we Jezus voor het eerst praten. In Lucas 2 ging het eerst over Jezus. In Matthäus 2. Maar nou zegt Jezus zelf wat. En dat is gelijk wel een heel belangrijk woord dat hij spreekt. Daar zit gelijk al een stuk onderwijs in. Nou gaat hij die de leerling was van de rabbijnen hier in de tempel, zijn vader en moeder zelf onderwijzen. En nou wordt hij dus toch al een beetje leraar. Een leraar van 12 jaar. Waarom hebben jullie mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jezus neemt 3 woorden over van de zin van Maria. 2 keer lezen we waarom. Waarom hebben jullie ons dit aangedaan? Waarom hebben jullie mij gezocht? 2 keer het woordje gezocht. We hebben je met angst gezocht. Waarom heb je mij gezocht? En 2 keer vader. Uw vader en ik. Met een kleine v, jongens en meisjes. Dat is Jozef. Maar Jezus die zegt, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En dan staat dat in onze Bijbel met een hoofdletter V. dat gaat over zijn hemelse Vader. Dat gaat over God. Gemeente, mooi hè, om zoiets te horen uit de mond van een jongetje van 12. Dan moet je misschien wel denken aan Psalm 8, waar dat ook gaat over uit de kindermond. He, dat de Heere kinderen ook kan gebruiken in zijn dienst. Kinderen hebben niet altijd ongelijk. Soms sta je versteld van het geloof van een kind. Daarom moeten we ook allemaal worden als een kind. Van onze hoge troon af en buigen. Gemeente, wat een geweldig woord spreekt Jezus hier. Laten we nog eens goed kijken wat hier gebeurt. Drie opmerkelijke dingen. Ten eerste, er begint hier afstand te komen tussen moeder en kind. Want die twee, die moeten langzamer zeker een beetje van elkaar af. Dat kan niet altijd zo blijven, moeder-kind. Maar het moet gaan worden. Zondares, zaligmaker. En dat heeft Maria al wel geweten. Daar heeft ze van gezongen voordat Jezus geboren werd, dat hij haar zaligmaker zou zijn. Maar dat gaat nu gebeuren. Die verwijdering, die is straks nog beter te zien als Jezus zijn eerste wonder doet. Weet u wel, op de bruiloft in Kana, dat Jezus van water wijn maakte. Maria die zegt tegen Jezus, ze hebben geen wijn. En wat zegt hij dan? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En we kijken daar misschien wel van op, hè, dat Jezus tegen zijn moeder zegt, vrouw. Daar zouden wij wel van opkijken als een van onze kinderen dat zou zeggen. Maar zo moet je dat zien, dat dus die band losser wordt. En helemaal is het te zien op Golgotha. Als Jezus daar hangt aan dat vreselijke kruishout. En dat Maria daar vlakbij is. Met Johannes, de discipel die Jezus lief had. En hoe hij dan dat kruiswoord zegt, vrouw, weer vrouw, hè, zie uw zoon, zie uw moeder. En dat zijn de dingen die Maria dus hebben beziggehouden, die ze heeft overdacht en die ze eerst niet zo begreep. Maar dat is later gekomen, dat is het eerste. Het tweede, dat is dat wij ons afvragen, wat heeft dat jongetje van 12 daar eigenlijk van begrepen. Toen die daar rondliep in die tempel, toen die daar alles zag en toen die dat allemaal hoorde en uit dat onderwijs van die rabbijnen, dat die toen geweten heeft al, ja, maar het gaat in de schriften over mij, ook in het Oude Testament, de Bijbel van Israël. Nou, één ding horen we hier. Dat hij zich wel ervan bewust is geweest. God is mijn vader. En ik ben zijn zoon. Daarom zegt hij dat. En moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En let ook op dat woordje mijn. Mijn vader. Mijn God. En nou het derde. Daar wordt wel eens gemakkelijk gezegd dat Jezus hier zegt, moet ik niet bezig zijn met de dingen van mijn vader, maar dat staat er niet. Moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Dat gaat verder, dat gaat dieper. Dat is er helemaal in zijn. Dat is er helemaal in opgaan. dat dat het leven van Jezus is. Zijn in de dingen van zijn Vader. Zijn in de dingen van God. Gemeente, dat was eens onze roeping in het paradijs. Dat was de roeping van Adam en Eva om zo met God en voor God te leven. Maar ja, dat is misgegaan door eigen schuld. En na de zondeval was de mens, waren wij ook, zijn wij ook van huis uit in de dingen van onszelf, van de duivel, van de wereld, van de zonde. En gelukkig, dat kan veranderen. En dat moet ook veranderen. En daarvoor is Jezus ook gekomen. En daarom is de Heilige Geest ook uitgestort op de Pinksterdag. Om dat te bewerkstelligen. Om dat tegen ons te zeggen, om ons daaraan te ontdekken. Dat wij voor onszelf leven. Maar dat wij voor God moeten leven. Zijn in de dingen van onze Vader. Ja, dan mogen alle die waarlijk in de Heer Jezus geloven, God ook hun Vader noemen. Zoals Jezus heeft geleerd toen hij het had over het bidden. Bid dan alzo onze Vader, die in de hemelen zijt. En dan is het de Heilige Geest die ons leert zeggen, Abba, Vader. Kind vermist in Jeruzalem, Jezus kwijt. Gebeten bent u Jezus ook wel eens kwijt geweest? Of bent u misschien nog kwijt? Of komt u mensen tegen die zoekende zijn? Die zeggen, ik ben op zoek naar God, ik ben op zoek naar Jezus. Nou dan lezen we hier in deze geschiedenis waar je moet zoeken. Waar moet je zijn? Waar kom je Jezus tegen? In de tempel. In de kerk. Daarom klopt er helemaal niks van als mensen zeggen, het zit hem niet in de kerkgang. Ja, daar zit het wel in. Want het geloof is door het horen van het woord van God. En daar horen we over hem. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar valt de slag in een mensenleven. Daar wordt hij gezocht. En daar wordt hij ook gevonden. Dat is de weg waarlangs de Geest ons leidt. Missen, zoeken, vinden. En als je daar zoekt, en als je zo zoekt, dan zul je hem ook vinden. Dat zei Jezus toch? Wie zoekt, die vindt. En wie Jezus vindt, die vindt het leven. Wie Jezus heeft, die heeft alles. En wie hem niet heeft, die mist alles ook. Al heeft hij de halve wereld. Jezus kwijt, is alles kwijt. Gemeente, Jezus die zoekt eerst. En zo gaan wij zoeken. Want dat zei hij zelf. Ik ben gekomen om te zoeken, daar heb je het, om op te zoeken en te redden. Verloren mensen. En als hij ons vindt, dan zoeken wij hem. En dan vinden wij hem. In vindenstijd. En vandaag komt Jezus naar ons toe. In zijn woord. En in zijn dienst. Gemeente, zo is er een einde gekomen aan de offerdienst in de tempel van Jeruzalem, omdat hij zichzelf heeft opgeofferd. Omdat hij gezegd heeft, als je mij zoekt, laat het deze maar weggegaan. Omdat hij zich aanbiedt, ook vandaag, en zegt, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, opdat wij zullen zeggen, Heere, en hier ben ik. Ik heb u nodig. Ik kan u niet missen. Gemeente, zo missen, zoeken, vinden, gaat het ook nog vandaag. Zo komen wij bij hem en aan hem. Zo komen we bij dat bloed dat reinigt van alle zonden. En waar ik net aan dacht, hè, dat het ons nog witter kan maken dan sneeuw. Als we straks naar buiten gaan, moeten we er nog maar eens goed naar kijken. Naar die verse sneeuw. Zo is het met het bloed van Jezus. Dat ons schoonmaakt van alle zonden. Hebben we het nodig? Amen. Gebeten die Psalm 119 die ik al noemde. Het 50ste vers. Psalm 119, vers 50. Gaan we nu samen danken en ook voorbeden doen voor degene die u net al heeft gehoord dat ze genoemd werden. En wij noemen ze nu ook in ons dankgebed. Laten we dat nu samen gaan doen. Heren, we danken u hartelijk dat u ons zo dit gedeelte van uw woord hebt bijgebracht. Nog eens onderstreept. Oude, nieuwe dingen naar voren hebt gebracht, opdat we onze winst ermee zouden kunnen doen. Heren, en zo gaat u door met uw werk, zo gaat u door met uw kerk, ook hier in Waarder. En we bidden zo voor de gemeente, voor alle die daarbij horen, voor degene die hier in het kerkgebouw zijn en voor degene die met ons verbonden zijn. We bidden u voor de mannenbroeders van de kerkenraad en voor dominee Tramper, die het beroep gekregen heeft naar deze gemeente. Er zal gebeden worden in Oud-Beijerland of de dominee mag blijven. En wij hier in Waarder vragen, heren, zou hij misschien hier mogen komen? En u weet wat goed is. En daarom laten we het in uw handen. We bidden u, wilt u zo met alle verdrietige mensen zijn. We hebben niet voor niets Psalm 103 gezongen over het gras en over een bloem. En zo zijn we allemaal, al worden we 90 plus. We dragen zo de kinderen en de kleinkinderen, achterkleinkinderen van mevrouw Verheul Visser aan u op. Wilt u hen vertroosten zoals u dat alleen maar kunt en zoals u dat ook doet. En zo betrekken we daar ook andere verdrietige mensen bij, die wellicht ook nog niet zo lang geleden een geliefde hebben begraven. Dan denken we ook aan mevrouw van der Hoeve Zwanenburg uit Driebrugge, die gisteren aan het graf stond van haar schoonmoeder. Wilt u ook daar met uw troost komen en alles geven wat nodig is? En dat wij ons ook allemaal laten gezeggen door het overlijden van mensen, zij dat ze al heel oud zijn of nog in de kracht van hun leven of nog in hun jongheid, dat het de mens gezet is om eenmaal te sterven, daarna het oordeel. En zalig degene die mogen sterven, zodat ze de Heere Jezus mogen noemen als hun borg en zaligmaker. We bidden voor de heer Kok uit Hekendorp, die uit het ziekenhuis is overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. Wilt u hem gedenken en degene die hem omringen? We doen ook voorbeden voor André den Hollander en voor zijn moeder, mevrouw de Hollander Euser, die beide corona hebben gehad. En we weten daar alles van die vreselijke, besmettelijke ziekte. Maar fijn dat André nu bij zijn moeder kan zijn, hier in Waarder. En er zijn wellicht nog meer gemeenteleden die deze ziekte hebben, of die de naweeën daarvan ondervinden, die nog altijd moe zijn, die nog steeds niet te oude zijn, soms al na maanden. En misschien zijn er ook wel aan corona overleden. Heren, wat een spraak gaat er van deze pandemie uit. En wat zijn daardoor veel dingen onzeker. Maar we hebben wel zekerheid dat u ervan weet. En dat u erdoor werkt. En dat u uw naam eer aandoet, dat u de Heere bent. Ik ben die ik ben. Ik ben er. Ik ben erbij. Ik ben er ook nog. We doen voorbeden en ook dankzegging dat het weer wat beter gaat met ouderling J. Verhoog. Gedenk hem en de zijne. We bidden voor de stemmingsvergadering van aanstaande dinsdag. Heren, dat we onze verantwoordelijkheid beseffen en dat u zo doorwerkt in de gemeente, ook door middel van de ambten. We bidden zo voor onze kerk. We bidden voor andere kerken. We bidden voor zoveel die af hebben gehaakt van de kerk of daarmee bezig zijn. Heere, geef dat mensen voor het eerst of opnieuw mogen inhaken, mogen meedoen. Want we hebben het nu ook weer gehoord en gezien. Als je Jezus zoekt, dan moet je in de tempel zijn. Heere, wij bidden u voor het werk van de zending, ook van zending in Nederland. Wij bidden u voor het werk van Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding, zodat mensen uw woord kunnen lezen in hun moederstaal. En we bidden voor Israël, uw volk, zoveel, ja de meeste, miljoenen Joodse mensen, die niet geloven dat Jezus de Messias is die komen zou. Wilt u hen genezen van hun blinde vlek en met de Messias belijdende Jood Thomas van Jezus mogen zeggen, mijn Heere en mijn God. Heere, zo bidden we ook voor de wereld met alle noden en problemen die er zijn, met al die oorlogen. En al die armoede, met al die aanslagen, met al die natuurrampen. Heere, ontferm u en bewijs uw genade. U bent niets verplicht en wij zijn het niet waard. Maar we bidden dit alles om de verdiensten van Christus wil. Uw lieve Zoon die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, de laatste psalm, u weet het wel, die gaan we zingen, die gaan we meezingen. Niet alleen maar thuis, maar ook hier in de kerk. En dat is de 27ste psalm. En daarvan het derde vers, over die heilige gebouwen, hè, waar Jezus in was toen hij 12 was en later. En waar wij hier ook in zijn. Psalm 27, vers 3. Vanuit de kerk groeten we degene die hebben meegeluisterd en meegekeken. Fijn dat u erbij was en dat jullie er waren. En samen met ons hier in de kerk mag u de zegen ontvangen van de drie enige God. En laten we zelf ook een zegen zijn voor mensen die wij tegenkomen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostende gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.